Het is fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn. En ik wil vanmorgen iets lezen en ook delen uit Jesaja. Jesaja 2, de versen 1 tot en met 13. Ook zeg ik, ja, Jeremia, ik zeg Jesaja. Ik sla mijn Bijbel open op Jesaja en dan lees je dat en dan... Jeremia, heel goed, dankjewel. Ja, anders komen we heel verkeerd uit zo meteen. Ja, Jeremia hoor je ook minder vaak het over, denk ik. Misschien tot daarom is... Ja, Jeremia 2. Ja. Dat is helemaal aan het begin van Jeremia's optreden. En dit is de eerste keer dat hij in Jeruzalem door de straten gaat en daar begint te roepen. En de Heer richtte zich tot mij, Jeremia, en hij zei... Roep Jeruzalem toe. Dit zegt de Heer. Ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid. Hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet wordt gezaaid. Israël is aan de Heer gewijd. Het is de eerste vrucht van zijn oogst. Wie het verslindt, laat schuld op zich. Hij wordt door onheil getroffen, spreekt de Heer. Luister naar de woorden van de Heer, volk van Jacob, stammen van Israël. Luister allemaal. Dit zegt de Heer. Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan, dat zij mij hebben verlaten? Dat ze achter nietige goden aanliepen en zelfs nietswaardig werden? Zij zeiden niet, waar is de Heer die ons uit Egypte heeft bevrijd? Die ons heeft geleid door de woestijn, door een land van steppen en ravijnen. Een land zo dor en duister. Een land waar niemand doorheen trekt, waar geen mensen wonen. Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden. Een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar. Jullie kwamen er en bezoedelden mijn bezit. Mijn eigen land werd mij een gruwel. De priesters zeiden niet, waar is de Heer? De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders kwamen tegen mij in opstand. De profeten lieten zich door Baal leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten. Daarom klaag ik jullie nogmaals aan en de kinderen van je kinderen klaag ik aan, spreekt de Heer. Ga naar de Griekse eilanden, vraag na, trek naar Kedar, onderzoek. Is zoiets ooit gebeurd? Heeft ooit een volk zijn goden ingeruild? En goden zijn het niet eens, maar mijn volk heeft zijn eer verruild voor iets dat geen hulp bieden kan. Hemel, wees ontzet. Huiver, sidder en beeft, spreekt de Heer. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. Een heftige tekst wel, als Jeremia voor het eerst door de straten loopt. En Jeremia gebruikt hele pakkende beelden. Als je verderop nog leest, doen we nu niet, misschien vanmiddag, dan sta je versteld van de dingen die Jeremia zegt. Welke vergelijkingen hij gebruikt. Schokkend soms. En vandaag wil ik stilstaan bij het beeld, bij het laatste vers dat hij gebruikt. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Hij klaagt, God klaagt het volk aan en hij zegt twee wandaden. Jullie hebben mij verlaten, de bron van levend water. En jullie zijn waterkelders gaan uithouden, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan. En bij dat beeld wil ik vandaag met u stilstaan en daar wat over nadenken. Jeremia zet twee beelden tegenover elkaar. God als de bron van levend water. En aan de andere kant zegt hij waterkelders, waterputten, waterbakken die geen water kunnen houden. Kelders vol met scheuren en die twee plaatst hij tegenover elkaar. En die waterkelders, dat zijn, ja, het kan ook vertaald worden als waterputten of als waterbakken. Dat zijn waterputten, gaten in de grond. En dat is niet als een waterput net zo diep graven tot je op het grondwater uitkomt, waar altijd water omhoog gaat borrelen. Nee, dat zijn waterputten, dat zijn gaten in de rotsgrond gehakken werden en die het water moesten opvangen. Als het dan regende, in de periode dat het regende, werd het land werd nat van het water. En met zoveel mogelijk dammetjes en slootjes en met een heel stelsel probeerde men dat water op te vangen in waterputten, waterbakken in de grond. Diepe gaten in de grond waar het water als voorraad zeg maar, werd opgeslagen. Dat werd dan weer afgedekt met grote stenen, met stenen platen. En dat was dan de watervoorraad voor de droge periode. Een eigen voorraadje waar de boer op het platteland zijn eigen watervoorraadje had. En je moest wel, natuurlijk, als er geen regen is. Je moet ergens je water vandaan halen en dat is prima. Maar waarom zou je op die waterputten vertrouwen? Waarom zou je vertrouwen op die gaten in de grond waar ongedierte in komt? Er spoelt allemaal vuil in. En het ergste nog, midden in de nacht als er een keer een aardschok was en je werd wakker, was het eerste waar de boer aan dacht, o jee, als er maar geen scheuren in de grond zijn gekomen. Als mijn waterput maar niet leeg gaat lopen. En het eerste, want dat water was het belangrijkste wat hij nodig had. En het eerste waar ze aan dacht, een grote zorg voor die waterput. En met klei en misschien wel met leem of misschien wel een beetje cementspecie werden, kalkspecie werden die waterputten, die wanden dichtgesmeerd. Maar uiteindelijk ging dat altijd weer brokkelen. En er werd ontzettend veel geïnvesteerd. Tijd en zorg ging er in de onderhoud naar die belangrijke waterput. Die waterbak. Als die maar niet lek raakt. En Jeremia zegt, waarom vertrouw je op die eigen putten? Dat stelsel wat je zelf maakt en waar je altijd maar bang voor bent. Waarvoor je moet hakken in de grond. Met pikhouwelen, met de blaren op de handen. Het zweet op het voorhoofd. Waarom zetten jullie alles in op die waterputten? Terwijl je een bron van levend water hebt. En Jeremia zegt, God is een bron van levend water. Een bron waar altijd fris, koel, vers, stromend water uitkomt. Waarom vertrouw je daar niet op? En waarom vertrouw je wel op die waterputten? En hij gebruikt het natuurlijk ook in geestelijke zin. Hij gebruikt het om een beeld, om de situatie in Israël kenbaar te maken. Want de situatie in Israël was dat God een verbond had. En we lezen hierover ook in de tekst. God die leidt zijn volk uit Israël of uit Egypte door de woestijn. Hij zorgt voor zijn volk. Hij brengt hen naar een land vol van melk en honing. Dat lezen we in Exodus. Hier staat hij ook in vers 7. Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden. Een rijke oogst wachten jullie daar. Maar dan zegt Jeremia, de priesters zeiden niet, waar is de Heer? De hoeders van de wetten kenden mij niet. De herders, in vers 8, kwamen tegen mij in opstand. En met de herders bedoelt hij hier ook de koningen. De koningen die als herder, de herdertaak, de zorg hadden over het volk. En de profeten lieten zich door Baal leiden. Dat was de situatie toen, in de tijd van Jeremia. De tijd van Jeremia was dat de koningen niet meer naar God gingen. Niet meer luisterden en niet meer vasthielden aan het verbond van God. Nee, ze sloten liever hun eigen verbonden. Verbonden met de omliggende machten, sloten ze allerlei vriendschappen en allerlei afspraken maakten, zodat ze maar niet aangevallen zouden worden. Het was één stelsel waarvan ze zich afhankelijk maakten, niet van de levende God van Israël. Nee, ze maakten zich afhankelijk van hun bondgenoten, wispelturige koningen van wie je niet op aankon. En in geestelijke zin investeerden ze niet alleen in de tempeldienst, in het vereren van de God van Israël. Nee, ze gingen ook mee in de afgoderij van de bondgenoten, in de Baalsdienst. De profeten lieten zich door Baal leiden en liepen achter goden aan van wie geen hulp was te verwachten, staat er in vers 8. En ik denk dat die situatie die toen, 600-700 jaar voor Christus, daar in Israël sprake van was, ik denk dat de situatie voor ons in ons land, in onze westerse cultuur ook zou gelden. Ik denk dat we ook een Jeremia nodig hebben, die op landelijk vlak is af en toe is flink aan de grondvesten wil schudden en ons wil laten zien van waar zijn we mee bezig. Maar vandaag wil ik het niet over de landelijke politiek hebben, ook niet over de landelijke of Europese politiek, ik wil het over ons eigen hart hebben. Want ik denk dat het ook voor ons eigen hart op persoonlijk niveau in ons eigen leven best wel eens waarheid kan zijn. Ik ben de afgelopen periode achtergekomen dat het heel vaak in ieder geval op mij geldt. Dus alles wat ik probeer te delen is ook realiteit en in mijn eigen leven geweest. Soms ook nog wel een beetje. Ik wil ook nog wel eens te veel op mijn eigen waterputten vertrouwen en te weinig op de bron van levend water. Maar Jeremia zegt, niet vertrouwen op die put, niet alles in eigen kracht. En ik heb daar de metafoor uitgehaald. Jullie moeten niet hakken, jullie moeten hopen. Jullie moeten niet hakken met die pikhouwel om continu te hakken in je eigen kracht, te zorgen dat je je eigen watervoorraad hebt. Nee, vertrouw op God. Hoop op God. En dan is hopen echt in de zin van, niet in de zin van, nou, we kopen een lot voor de loterij en we hopen maar dat we iets winnen. Een kans die heel klein is, maar ik denk dat hopen in Bijbelse zin, hopen is op een goede toekomst. Hopen is op een zeker weten, is tot het uiteindelijk goed gaat komen. Misschien niet op de tijd dat wij het willen, tot wij het in gedachten hebben, maar tot het uiteindelijk, dat we in de handen van God zijn. En dat is het hopen waar ik het over wil hebben. Niet hakken, maar hopen, zegt Jeremia. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we dat doen? Ik heb niet genoeg aan deze ochtend om alles daarover te vertellen, maar ik wil er een paar dingen uitlichten. Hakken of hopen? Hoe kunnen we dat nou in de praktijk brengen in ons eigen leven? Ik denk dat het begint met het accepteren. Het accepteren dat de dingen soms anders lopen, dat dingen soms anders gaan dan dat wij in gedachten hadden, zodat wij dat gepland hadden. Ik ben leraar bouwtechniek, ik schijn handig te zijn en ik ben ook opgegroeid als iemand, als wij iets nodig hadden thuis, dan maakten we alles zelf. En we vertrouwden helemaal op eigen kracht en op onze eigen handigheid. En als ik dingen plan, dan moet het vaak ook gebeuren zoals ik het wil. En zeker als ik iets van tevoren iets technisch bedacht heb, dan zal en dan moet het, Elsa, dan moet en dan zal het gebeuren zoals ik wil dat het gaat. Maar ik moet ook leren accepteren dat dat soms helemaal niet zo werkt. En dat kan soms heel confronterend zijn. En dat kan je echt raken. En dan heb ik een heel onschuldig voorbeeld. Maar daarin zit wel een kern van waarheid in wat ik probeer te vertellen. Een aantal maanden geleden was ik de auto aan het wassen. En ik heb een grote schuur naast mijn huis. En ik probeer altijd zo zelfstandig mogelijk te leven. Dat is een van de dromen. Geheel op eigen kracht. En dan bedoel ik niet op eigen kracht, dat ik niet afhankelijk wil zijn van de Heer. Maar mijn eigen voorzieningen, mijn eigen waterbronnen. Het liefst mijn eigen moestuintje. Ik heb er geen ruimte voor, dus het kan niet. Maar zoveel mogelijk van je eigen kracht gebruik maken. Van alles wat God je ook geeft. Want God geeft ook de regen. En die regen die valt op die schuur. En via twee waterpijpen komt dat in hele grote watertonnen terecht. En we hebben gelezen, waterbakken, die kunnen gaan lekken. Nou, die van mij die gaan echt niet lekken. Ik heb industriële vaten uit de chemie. Dat zijn hele stevige vaten en die gaan echt niet kapot. Daar heb ik wel voor gezorgd. Geweldig. En als ik dan de auto ga wassen, dan pak ik mijn gieters en dan pak ik niet de tuinslang. Hè, dat is misschien wel de bron van levend water. Die hoef je open te zetten en hij gaat stromen. Nee, ik heb mijn eigen watervoorraad. En op een zaterdagochtend ging ik de auto wassen. En ik had mijn kinderen erbij, kleine Bart, die had ik achter het stuur gezet en die vond het prachtig als baby achter dat stuur de hele tijd. Mijn dochter die ging mij helpen met soppen en binnen een kwartier hadden we die hele auto helemaal onder het sop. Prachtig mooi wit en ik denk, nou die gaan we zo meteen mooi afspoelen. Een van de buren, die helemaal middenop in het blok woont, een rijtjeshuis, die had een hele lange tuinslang uitgerold en die was ook zijn auto aan het wassen. En ik had overal emmers en gieters om mijn auto heen staan. En nu dacht ik, en die man die stond al te kijken, van, wat ben je toch aan het doen? En ik was aan het lopen natuurlijk. Ik loop met al die emmers. En nu dacht ik, nou gaat het komen. Nu laat ik eens even zien hoe goed ik het zelf wel geregeld heb. En hij pakt zijn tuinslang en hij gaat met zijn dooie gemaakt die auto afspoelen. En ik denk, nou ben ik aan de beurt. Ja, eigenlijk wist ik wel dat er iets mis was, want ik gooide de eerste emmer over de auto heen. En mijn dochter van 7, die begint te schreeuwen en zegt, papa, papa, wat doe je nu? Nu moeten we helemaal overnieuw beginnen. Een lichtgroene waas vermengde zich met het witte sop. Blaadjes en takjes verspreidden zich over de auto. Ja, mijn waterbak was niet lek, maar zat ik allemaal rotzooi in. En dat had ik wel gezien. Ja, ik moet en ik zal met mijn eigen regenton. En dat is een heel onschuldig voorbeeld natuurlijk. En die buurman die stond echt te kijken. Die zei, moet je mijn tuinslang even regelen? Nee, het lukt wel hoor. Het valt wel mee. Ja, Amoula. Maar ik ben trots op mezelf. En eigenwijs. Ik wil op mijn eigen kracht werken. Ik wil vertrouwen op mijn eigen waterbron. En ik was te trots dat ik me even toe zou geven tot het deze keer niet zou werken. heel onschuldig. Maar dat raakte me wel in mijn hart. Ik denk van ja, Bart, maar in een heleboel aspecten van je leven, een heleboel andere punten, ben je ook te trots. En dan wil je niet accepteren tot je eigen plannen niet werken. En dat je gewoon eens moet toegeven van, joh, Heere God, ik kan niet alles zelf. Waar ben je nou mee bezig? Dat roept Jeremia ook. Je kunt niet alles zelf. En als je geaccepteerd hebt dat je niet alles zelf kunt, dan is het enige wat je kunt doen is zeggen van, ja, Heere God, ik ben toch afhankelijk van anderen. Ik ben afhankelijk van u, ook in mijn geestelijk leven. Ik denk dat de volgende stap is, in ieder geval voor mij was het de volgende stap, erkennen dat je afhankelijk bent van andere mensen. En in geestelijke zin erkennen dat je afhankelijk bent van God. Hier het volk ook, het wilde zich niet overgeven aan de trouw en de bescherming van God. En ze wilden maar continu in eigen kracht. Het is ook iets engs, het is spannend. Je moet je overgeven aan iets, hopen op iets. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En wat is dan makkelijker om zelf de regie in eigen handen te nemen? Wat is dan makkelijker om het toch maar even zelf te doen? Nee, erken dat je afhankelijk bent. Dat is de boodschap die Jeremia hier ook wil geven. Wij vertrouwen op onze eigen bondgenoten. En soms zelfs ook op onze afgoden. Onze dingen die wij willen doen, dat kunnen ook als een soort afgoden worden in ons leven. En ook dat is confronterend. En nu heb ik nog een voorbeeld van, maar niet gelukkig in dit geval niet uit mijn eigen leven, maar wel van meegemaakt. Ik denk een jaar of 10 geleden hadden wij een bruiloft. We waren daggast en we lopen dan met 40, 50 mensen uit de familie en naast de vrienden van het bruidspaar mee. Je ontmoet daar nieuwe mensen en we zaten in de kerk. En er stond 2, 3 rijen voor mij, zat een man met zijn gezin. Grote kerel, groot postuur, maar ook een charismatisch persoon. En ik zag hem zo, ik denk, tjoh, dat is een stoere vent. Echt een leider, een voorbeeld, ik denk, tjoh, een interessant figuur. En we zongen in de kerkdienst en een van zijn dochters die zong nog een lied voor het bruidspaar. En hij stond te zingen met zijn handen omhoog geheven. En we waren met z'n allen de Heer aan het prijzen. En ik denk, dat is een mooie kerel, die moet ik spreken. Nou, met de hele dag de tijd, dus we spraken elkaar. En hij vertelde dat hij zakenman was. Hij was zakenman en hij kocht huizen, verhuurde die. Hij kocht hele restaurants op en verkocht die weer door. En hij was er hartstikke druk mee. En hij boerde goed, had een hele grote auto en een prachtig huis. En het was, nou ja, geweldig. En hij zei, Bart, joh, het is geweldig. De Heer zegent het werk van mijn handen. En als ik zo aan hem terugdenk, dan denk ik van, hij was die man geplant, uit Psalm 1. De man geplant aan waterstromen. Alles wat hij deed, alles lukte hem. Het was echt een succesverhaal. Geweldig. En hij vertelde mij, Bart, over 5 jaar, dan ben ik binnen. Ik ben nu hard aan het werken, 60, 70 uur in de week. Fantastisch, maar over 5 jaar ben ik binnen. En dan stop ik ermee en dan ga ik fulltime werken voor de Heer. Dan heeft hij mij zo gezegend. En als het ware, zei hij, zie ik nu, hij was zijn waterputten met geld aan het vullen. Hij wilde daar goede dingen mee doen, met de goede intenties. God geeft ook de regen om die waterputten te vullen, maar hij was gericht op zijn eigen waterputten. Hij zei, over 5 jaar ben ik binnen en dan gaat het werken. Binnen 5 jaar kwam de economische crisis. En als een aardschok in de nacht sprongen zijn vaten, sprongen lek. Zijn waterput stroomde leeg en veranderde in een bodemloze put. En wat we hebben gezien is wat hij deed, is dat hij ging hakken. Zijn waterput dieper ging hakken, want er kon er nog meer water in. Hij ging verder met hakken. En ik denk dat hij inmiddels zo diep aan het hakken is, tot hij de hemel niet meer ziet. Hij heeft zijn vrouw verlaten. De kinderen zijn verspreid. Een hoop ellende. En hij heeft de Heere God ook verlaten. Dat is de status waarvan we nu op de hoogte zijn. Het contact met de familie verbroken. En hij is nog steeds aan het hakken, dat weet ik wel. En ik kan me voorstellen dat hij in die nacht, om maar zo voor te stellen, tot die economische crisis intreedt, tot het zweet hem op zijn voorhoofd uitbrak. Hij was er bijna. Had een Rolls Royce voor de deur. Letterlijk. Fantastisch. Alles stroomde weg. Herken dat je afhankelijk bent van de Heer en God. Ga niet te diep in je eigen putten hakken. Maar blijf afhankelijk van God. Dat heb ik daarvan geleerd. Dat leer ik ook van Jeremia nu. Want wanneer is het genoeg? Wanneer hebben wij genoeg om voor altijd op te kunnen vertrouwen? En ik heb het al laten doorschemeren. Het is helemaal niet verkeerd. Jeremia zegt niet, jullie mogen geen waterputten hakken. Het is helemaal niet verkeerd om te werken. Het is niet verkeerd om te sparen. Het is niet verkeerd om aan je pensioen op te bouwen. Daar gaat het niet om. Alleen zet niet je hele leven daarop. Maar blijf erkennen tot uiteindelijk de levende bron, de bron van levend water, de Heere God het is, die ons wil leiden. De bron van levend water. Daar leest ook de Heer Jezus uit. Die noemt dat ook in Johannes 7. Johannes 7, dan een aantal keren in Johannes. Maar in Johannes 7 heeft Jezus het ook over de bron van levend water. Johannes 7, vers 37. Daar zegt Jezus, of daar schrijft Johannes, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. De bron van levend water. Jeremia die heeft nog het beeld van de God van Israël. Maar we weten dat God een drie-enig God is. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Hier schrijft Johannes, de Heilige Geest was er nog niet. Want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Daarmee bedoelt hij dus, die Heilige Geest was nog niet uitgestort. De Heilige Geest was nog niet over alle gelovigen uitgestort. Omdat Jezus nog niet was verheven. Omdat Jezus nog niet was gestorven. En was opgestaan. Jezus zegt, kom tot mij. Ik ben de bron van levend water. Jeremia zegt, volk Israël, keer terug naar de bron van levend water. En ik denk dat dat ook voor vandaag is. Als wij hebben geaccepteerd dat dingen niet altijd lopen zoals ze lopen. Als we hebben gezegd in ons hart van ja, ik ben ook afhankelijk van de Heer en God. Dan is er maar één ding wat je kunt doen. En dat is terugkeren. Terugkeren naar die bron van levend water. Dan is het erkennen dat wij het niet allemaal in eigen kracht kunnen. Dat wij het niet allemaal, dat wij niet altijd maar moeten staan hakken. Dat wij de pikhouweel, dat we vastgeklemd hebben, waar we soms de blaren van op de handen hebben, moeten loslaten en moeten erkennen, Heer, hier ben ik. Met open handen. Mijn handen doen zeer. Ik kan het niet. Ik kan het niet in eigen kracht en ik wil terugkeren naar u. Dat is wat Jeremia ook roept door de straten. Jeremia roept, keer terug. Dat is wat Jezus roept. Kom tot mij. En stromen van levend water zullen door je stromen. Accepteren. Erkennen van je afhankelijkheid. En terugkeren naar God. En mijn verlangen is in mijn eigen leven dat ik dat nog meer en meer mag ervaren. Dat ik daar zelf nog steeds in mag groeien. Daar ben je nooit meer uitgeleerd. Maar ik hoop ook dat ik u mag oproepen om daar ook werk van te maken. Niet te gaan hakken. Nu niet gaan hakken van ik wil nu afhankelijk zijn en ik zal het maar allemaal. Nee, probeer het over te geven. Erken het dat hij het is die de bron is. De bron, de diepe levensbron van je leven. En ik hoop dat u met mij wil zeggen. ik wil niet hakken, maar ik wil hopen.